Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, die zondaren verkiest. Van God de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En van God de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. Ik roem, o eeuwig alvermogen, die zoveel glans verspreidt, zo heerlijk schittert uit de hoge. O Heere der legerscharen, wie kan u evenaren? We zingen samen het 14e vers uit Psalm 71. De Heere is groot, elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof, waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. Dat er wat er verder volgt uit Psalm 48, het eerste vers, willen we samen zingen aansluitend aan de geloofsbelijdenis. Psalm 48, vers 1. Over de gehele wereld verzamelt de Heere zich in kerk ten eeuwige leven. In gemeenschap van die kerk doen wij belijdenis van ons algemeen, ontwijfelbaar, christelijk geloof. Ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen vanmiddag Gods heilig woord in Psalm 68. We lezen de versen 18 tot en met 27. En ik wil ook een gedeelte met u lezen uit het Nieuwe Testament. Er is één schriftlezing op het liturgiebord terechtgekomen, dat zal aan mij liggen. Maar we lezen ook samen uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 10. Psalm 68, vers 18 tot en met 27. En Efeze 4, vers 1 tot en met 10. En God spreekt tot ons vanuit Psalm 68. Gods wagenen zijn 2 × 10.000 en duizenden verdubbeld. De Heere is onder hen een Sinaï in heiligheid. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Geloofd zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. En bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Voorzeker zal God de kop van zijn vijanden verslaan en de harige schedel van degene die in zijn schulden wandelt. De Heere heeft gezegd, ik zal wederbrengen uit Bazan, ik zal wederbrengen uit de diepten der zee, opdat gij uw voet... Ja, de tong van uw honden mocht steken in het bloed van de vijanden, van een iegelijk van hen. O God, ze hebben uw gangen gezien, de gangen van mijn God, van mijn koning in het heiligdom. De zangers gingen voor, de speellieden achter, in het midden de trommelende maagden. Looft God in de gemeente, de Heere, gij die zijt uit de springader van Israël. En dan lezen wij uit Efeze 4, de verzen 1 tot en met 10, waar de Heere als volgt spreekt. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkaar in liefde. U benaarstigende te behouden de eenigheid van de geest door de band van de vrede. Eén lichaam is het en één geest. Gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop van uw roeping. Één Heere, één geloof, één doop. Één God en Vader van allen die daar is boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit. Hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten wij samen de God van het woord ook zoeken in ons gebed, biddend om zijn zegen en de werking van Gods geest in de uitleg en de toepassing van dat evangelie. Laten we bidden. Grote Heer Jezus, met eer en heerlijkheid en macht en majesteit bekleed, zittend aan de rechterhand van uw Vader in de troon, om te regeren en om uit te voeren de wilsbeschikking van uw Vader. Want u hebt de boekrol genomen met die 7 zegels die daarmee verzegeld is, maar u hebt de macht en u hebt de kracht en u hebt ook het gezag en u hebt de volmacht om die 7 zegels te verbreken en die boekrol uit te rollen en ten uitvoer te brengen wat daarin beschreven is. Het is tot u dat wij onze gebeden richten, omdat wij uit uw woord weten dat hoewel u met macht en majesteit en eer en glorie bent bekleed, u dezelfde bent als toen u neerdaalde tot in de nederste delen van de aarde. U bent opgevaren, maar in uw hemelvaart nog dezelfde die nederkwam, zoekend wat verloren was en is. In barmhartigheid bewogen met de ellendige, gereed om te zegenen en te genezen en te vergeven al wie tot u vluchtte. En u wilde zoals toen ook nog steeds, wil u dat, roepen om tot u te komen. Ja, als we iets van u zien zoals u zich bekend maakt in uw woord, zoals Johannes het op Patmos zag, dan hebben we geen andere plek dan plat op de grond te vallen als een dode. Maar nu hebben we zojuist gelezen, u bent in uw heerlijkheid dezelfde. En u bewijst dat ook aan Johannes als u over hem heen buigt en uw rechterhand op hem legt en tot hem spreekt, vrees niet. Heren, dan mogen we u aanroepen. Juist omdat u daar toch ook zelf toe uitnodigt en toe oproept. En dan mogen we dat doen in de hoop en in de verwachting dat u zich over ons ook zou willen heen buigen. Als wij aan uw voeten terecht zijn gekomen, wetend en beseffend dat wij gezondigd hebben en dat wij het niet waard zijn dat u bij ons zou inkomen. Maar ook dan bent u toch nog steeds diegene die het tegen Zacchaeus zei: haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis verblijven. Heere, zo richten wij onze gebeden tot u. Als wij u ook smeken of u in deze dienst met uw woord en geest zo in ons midden wil zijn, dat dat woord door uw geest ook gebruikt wordt om ons te raken. En dan weet u hoe wij deze middag het best tot uw eer geraakt kunnen worden. Het zij ontdekkend voor het eerst of opnieuw. Hoe ons leven er voor u uitziet, hoe u naar ons kijkt. Ach Heere, wij kunnen allerlei gedachten over onszelf hebben. Wij kunnen allerlei gedachten hebben dat we het in die zin ook nooit meer goed kunnen maken bij u. En dat is ook waar, maar dat het ook nooit meer goed zal kunnen komen. Wij kunnen gedachten over onszelf hebben dat het evangelie voor ons toch niet zal zijn, omdat wij daarvoor te zondig zijn en dat wij nog te onbekeerd zijn. Heere, wij kunnen ook gedachten over onszelf hebben dat we het al aardig eind op weg zijn. En dat u toch eigenlijk ook best wel blij met ons mag zijn, hoe ver wij gevorderd zijn op de weg van het geloof. Heere, neemt u alle gedachten, welke het dan ook zijn, maar die ons hinderen kunnen om werkelijk van u te ontvangen wat wij nodig hebben. Het zij de ene of de andere gedachte. Neem die van ons af. En wil ons zo door uw geest bearbeiden dat wij gaan horen wat u van ons zegt. En wat u ons in genade aanbiedt. En waarvan u zegt dat moet u kennen en dat moet u hebben en in bezit krijgen door het geloof. Heren, wij bidden u niets anders dan om dat werk van uw geest die ons of wederom geboren doet worden, of dat geloof in onze harten komt versterken, of dat geloof komt bemoedigen en vertroosten. En gaat u dan zo door de kerkbanken heen, maar slaat u de kansel niet over om ons uit dat woord zo te leiden en door dat woord zo te leiden dat wij bij u mogen komen. Ja, meer nog dat u in ons wil komen. Want u bent opgevaren, Heer Jezus, en dat was en dat is tot ons nut. Want vandaar zendt u de trooster. Om wat u hebt verdiend, die gave die u hebt genomen, ook daadwerkelijk uit te delen aan de hoorders van het evangelie. Geef ons dan geopende oren, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Geef ons een verstand dat zo door uw geest wordt verlicht, dat wij mee kunnen denken en kunnen doordenken wat in uw woord gezegd wordt en wat dat betekent. Dat wij de lijnen, kortere en langere lijnen in uw woord kunnen zien en ontdekken mogen, opdat die twee samen mogen gaan. Gehoor en verstand, zodat het met ons hart geloofd mag worden. Heere, dat is de kern. U weet dat, we hoeven u dat niet te vertellen, maar leert u het ons. Dat dat de kern is, dat we uw woord gelovig zullen aannemen. En zo het nut en het voordeel van de hemelvaart van u, ook zo kort na hemelvaartsdag, mogen overdenken en ook mogen ontvangen. En als wij elkaar zo aan u opdragen, als we hier in de kerk zitten, denken we ook in het bijzonder aan hen die hier deze middag niet kunnen zijn. Die met ons verbonden zijn via de techniek, die vanwege ouderdom of ziekte of op een andere wijze verhinderd zijn om deze dienst mee te maken, maar toch mee luisteren. Heere, zegent u ook dan thuis. En u weet ook wat daarvoor nodig is. Als het soms juist thuis, als we niet in de kerk zitten, lastiger is om ons te concentreren, wilt u dat dan geven? zodat ook uw stem toch daar gehoord mag worden, op een wijze dat uw woord kracht tot zaligheid zal doen. Wij bidden, Heere, voor uw wereldwijde kerk. In allerlei uiteenlopende omstandigheden, soms van rijke zegen, waar uw kerk mag groeien en waar uw woord zegenrijk gebracht mag worden. Soms ook met veel tegenstand, weerstand, vervolging. Maar wij bidden, Heere, breid uw koninkrijk uit en voeg ertoe, ook op deze dag, die tot die scharen mogen gaan behoren, die niemand tellen kan, maar die u nu in beginsel en straks volkomen de eer zullen toebrengen. En daartoe bidden wij ook voor al diegenen die werken in uw koninkrijk, op welke wijze dan ook. Dat u ze zegen en bekwaam maken om dat woord uit te dragen, of dat woord ook met handen en voeten te brengen tot de naaste. Wil al het werk van de hulpverlening zegenen. Heere, laat dat alles zo mogen gebeuren in afhankelijkheid van u, dat u er winst mee mag boeken voor de eer van uw naam en voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Wij bidden voor de wereld waarin wij leven, hier plaatselijk, landelijk, in ons werelddeel, alles wat er in deze wereld plaatsvindt en gebeurt. Zoveel zorgen, zoveel zonde, zoveel gebrokenheid, dat we de dichter wel eens zo kunnen begrijpen als die zingt: duizend zorgen, duizend doden kwellen ons aan mijn angstvallig hart. Heere, we brengen het voor u. We pleiten op dat woord waarin u hebt gezegd: zie, ik ben met u al de dagen, tot aan de volleinding van de wereld. En wilt u dat met ons zijn ook zo vormgeven, dat wij ons doen laten leiden door uw woord en geest. Maar wilt u ook al die anderen die macht hebben om te regeren in uw handen houden en zo sturen, dat ze dienstbaar mogen zijn aan het grote doel wat u met deze wereld, met uw kerk voor hebt. En daarom dragen we al diegenen die macht hebben aan u op en bidden u om wijsheid. Wees met onze regering, wees met burgemeester en wethouder, met provinciaal bestuur, met ons vorstenhuis. We gaan alle onder uw hoede nemen en zegenen op een wijze dat ze in uw handen bruikbare instrumenten mogen zijn. Wees met alle noodlijdende mensen, medemensen, in het bijzonder mede-christenen. Waar honger heerst, waar natuurrampen bedreigen of plaats hebben gevonden, waar oorlogen uitgevochten worden. Opnieuw bidden we voor de Oekraïne en die regio die daar in vuur en vlam nog altijd staat. Wij bidden voor het Midden-Oosten. Ook daar toch de vrede geven die nodig is. Denk aan uw oude bondsvolk Israël, Heere, behoed en bewaar en bescherm. Wilt u ook denken aan uw verbond op een wijze dat die beloften in vervulling mogen gaan, op een wijze dat ze uw Zoon, de Heer Jezus Christus, toch ook mogen zien als die Messias die gekomen is en in hem hun vrede, hun hoogst geluk mogen beschouwen. Zo, Heere, leggen we al deze dingen aan u voor, ook al de dingen van onze eigen gemeente en onze eigen kerkverband. Wil wijsheid geven van boven. Wil leiden door uw geest. Gedenk aan ieder die een taak heeft in deze dienst. Het zij met betrekking tot de kinderen, de oppas, het zij achter het orgel om de gemeentezang te begeleiden. Het zij om alles in goede orde en goede banen te leiden als koster. En ook de ambtelijke dienst. Heere, wilt u het alles zo zegenen dat het bij mag dragen aan de eer van uw nooit volprezen naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoor onze gebeden in de vergeving van onze zonden. Zie ons aan in dat volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die nu aan uw rechterhand is en die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Het 9e en het 17e vers uit Psalm 68 vormen de inleiding op de prediking. In aansluiting aan het amen van de prediking zingen we uit Psalm 132 en daarvan de versen 7 en 10. Psalm 132, vers 7. Tot staving van de waarheid deed de Heere die van geen wankelen weet aan David een dure eed. Ik zal, dus sprak hij, uw zoon eens zetten op uw glorietroon. Het zevende en dan ook het tiende vers uit Psalm 132. U krijgt gelegenheid om aan de Heere uw gaven te geven in de eerste rondgang voor de kerk. Het tweede is bestemd voor evangelisatie. De derde collect is voor het orgelfonds. En bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de adoptiekinderen. We luisteren naar Gods woord vanuit twee schriftgedeelten. De eerste tekst komt uit Psalm 68, vers 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen. O Heere God. En deze tekst wordt door Paulus geciteerd als hij aan de Efeziërs schrijft in hoofdstuk 4, het achtste vers. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Op grond van Gods woord beleiden wij aangaande de hemelvaart van Christus in zondag 18 van de catechismus. De eerste vraag die gesteld wordt is, wat verstaat gij daarmee? Opgevaren ten hemel? Nou, antwoordt het geloof dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld zoals hij ons beloofd heeft? En het geloof antwoordt, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen van Christus niet van elkaar gescheiden? Het geloof antwoordt ganselijk niet. Want omdat de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is. En nochtans, niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? En het geloof antwoordt ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God, en niet dat op de aarde is. Geliefde gemeente, afscheid nemen, dat doet altijd zeer. Zeker als je van iemand houdt, als er een band is met iemand, goede vriendschap. Als je afscheid moet nemen, dan is dat een van die moeilijke dingen waar de Fransen een spreekwoord voor hebben, dat u wellicht wel kent. Afscheid nemen, dat is een stukje sterven. Nou kan het ook wel eens wat anders liggen. Er is in ons land een tijd geweest dat het economisch echt heel slecht ging. Hoge werkloosheid. En dat in die periode er mensen waren die gingen emigreren naar veelal Amerika of Canada. En wat gebeurde er dan? Dan ging een vader op de Holland-Amerika-lijn, daar in Rotterdam, En zijn vrouw en kinderen, als hij die had, die stonden op de kade en die zwaaiden hem uit. En natuurlijk zijn daar heel wat tranen gevloeid. Maar dat had toch iets van hoop in zich, dat afscheid nemen. Namelijk dit, dat als haar man en hun vader in dat nieuwe land, in die nieuwe wereld, een baan had gevonden, geld had kunnen sparen, een huis had kunnen kopen, een nieuw bestaan had kunnen opbouwen, dat hij dan bericht zou zenden dat zijn vrouw en kinderen over konden komen en een nieuw leven konden beginnen. Dat was toch afscheid nemen in een ander perspectief. In de hoop op een nieuw en beter bestaan. Nou, dat beeld geeft een klein beetje weer, het gaat ook mank, daar kom ik straks nog wel op terug, maar dat geeft een beetje weer wat nou de hemelvaart van de Heer Jezus eigenlijk is. En als je dan het slot van Lucas leest en leest dat ze met grote blijdschap vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem gingen, dan kun je je wel eens afvragen, afscheid nemen en dan grote blijdschap. Ja, er was toch iets in wat ze gehoord hadden, ook in het bericht van de engel. Zijn afscheid is niet voor altijd, er is een nieuwe toekomst. Zoals die vader vooruit ging naar dat nieuwe land, zo gaat de Heer Jezus met zijn hemelvaart vooruit. Dat is het thema ook voor de preek. Ik kan niet op allerlei details ingaan, zozeer vanuit de Heidelberger Catechismus. We gaan wel door die vragen heen en antwoorden heen, met uiteraard op grond van Gods woord. Maar als hij vooruit gaat, dan allereerst dat feit van zijn vooruitgaan. En de manier waarop hij vooruit gegaan is. En het nut dat hij vooruit gegaan is. Dus Jezus gaat vooruit. Het feit, de manier en het nut. Allereerst dat feit. Ja, waarom moest de Heer Jezus nu opvaren naar de hemel? Waarom ging hij nu weer terug? Je kunt daar verschillende antwoorden op die vraag geven, maar eigenlijk moeten we eerst maar eens even helemaal terug naar het begin van Gods woord. Hoe was de situatie toen de Heere de hemel en de aarde had geschapen en de hemel voor zichzelf had geschapen en de aarde voor de mens en Adam en Eva op de aarde waren en de Heere in de hemel, maar het zo aan elkaar verbonden was, hemel en aarde, dat Adam en Eva met God door de hof konden wandelen. Toen hoorde de hemel bij de aarde. Maar ook de kinderen in de kerk die weten wat er in Genesis 3 gebeurd is. Dat Adam en Eva en wij in hen zelf een scheur getrokken hebben tussen de hemel en de aarde. Door onze val in de zonde zijn we bij God weggevallen. En dat heeft veroorzaakt dat de aarde meegezogen werd in de zonde en de gevolgen daarvan. En zich als het ware dus met ons losscheurde van de hemel. Er was een kloof tussen God en ons. En het eerste wat dan gebeurt als heilsfeit, een gebeurtenis in de geschiedenis van deze wereld die de Heer heeft gewerkt om het heil, de zaligheid, de verlossing, de redding van zondaren te kunnen bewerken, is dat hij afdaalde uit de hemel naar de aarde. Christus werd geboren als mens, vanuit de hemel daalde hij af. Hij baande de weg over de kloof heen naar ons. En hij heeft geleden en hij is gestorven, hij is begraven, hij heeft de toren over zich heen gekregen, de schuld van zijn volk betaald. Hij is opgewekt als aanvaarding van dat offer en nu. Nu moet hij de weg terugbanen van de aarde naar de hemel. Dat contact van de aarde naar de hemel moet hersteld worden. Afgedaald, terug, om de weg te openen die wij dicht hadden gemaakt. Om de deur naar de Vader te openen die wij in het slot hadden gegooid. En daarom moest hij opvaren naar de hemel. Hij is de deur, hij is de weg. De waarheid en het leven. Hij is er de oorzaak van dat als hij straks wederkomt, de nieuwe hemel, dat nieuw Jeruzalem afdaalt op een nieuwe aarde en het weer met één verbonden wordt. En dat het weer wordt zoals het bedoeld was. God alles en in allen. En dan beantwoordt de schepping met de mens die verlost is op die schepping weer aan het doel waartoe God het had gemaakt. Hemel en aarde tezamen, God met zijn volk en Gods volk weer bij hem. Daarom is hij opgevaren. En wat was dat dan voor een situatie? Wat is dat dan voor een gebeurtenis? En u ziet, en jullie zien ook hoe uitgebreid de catechismus daarop ingaat, met wel 4 vragen en antwoorden. Zoveel uitgebreider dan zondag 17, over de opstanding. Waar we van tegen elkaar hebben gezegd, we zouden daar toch ook wel wat meer vragen over kunnen stellen. Maar daar is niemand getuige van geweest, hoe dat daar in dat graf heeft plaatsgevonden. Hoe de vader zijn zoon uit de dood opwekte in dat nieuwe leven. En hoe de zoon uitging uit dat graf, dat is een geheimenis tussen de vader en de zoon. We hebben er getuigen van die hem naderhand gezien hebben in zijn verschijning. Maar van die hemelvaart, daar stonden zijn discipelen bij, alle 11. En ze zijn er getuigen van geweest, van dat bijzondere heilsfeit. Dat zij hun zaligmaker, hun heiland, voor hun ogen opgeheven zagen worden naar de hemel. En daar zijn later wel allerlei verklaringen voor gegeven. Wat moet je je daar nou bij voorstellen? Is dat nou werkelijk zo gebeurd? Of was dat eigenlijk het verhaal wat de discipelen daarvan hebben gemaakt? Ze hebben hun meester hoog staan en daaruit is dat verhaal gekomen dat hij verhoogd is. En eigenlijk is hemelvaart dat de Heer Jezus in hun gedachten is blijven voortleven. Ze zijn over hem blijven spreken, ze hebben het aan anderen verteld en dat is eigenlijk... Ach, dat is de dwaasheid van de mens. Die wat hij niet begrijpen kan, dan probeert te verklaren. Maar u begrijpt wel, en jij begrijpt ook wel, als je de dingen zo gaat proberen uit te leggen, dan haal je Christus uit de hemel. Dat is vernederend voor hem. Maar zulke soort verklaringen missen ook iedere troost. Wat heb ik aan gedachten van discipelen? Geeft ook geen enkele houvast. We nemen het zoals God het onszelf getuigt in zijn woord. Toen werd hij voor hun ogen opgeheven, daar ze het zagen. Ze zagen het gebeuren. Hij is voor hun ogen omhoog opgenomen, met zijn handen uitgebreid, zegenend over zijn jonge kerk, toen en daar, die 11 getuigen, ze getuigen het ons. En er is geen twijfel mogelijk, het is geen fabel, het is geen verzinsel, het is geen gedachte. Zijn woorden zijn ook bewaard en de engelen hebben het nog nader geduid. Zoals u hebt zien opvaren, zo zal hij wederkomen. En ze hebben het begrepen, hij is ons vooruit gegaan ten goede. Tot ons nut en tot ons voordeel is hij vooruit gegaan. En dat gaf verwachting en hoop. Dat wakkerde de blijdschap aan. Hij is gegaan, wat hij gezegd heeft in Johannes 14, naar het Vaderhuis. Om aan het werk te gaan, ik zeg het maar even heel menselijk. Om de plaatsen te bereiden. En als hij daarmee klaar is, komt hij terug. Zoals die vader in Amerika. Als hij een huis had kunnen bemachtigen. En als hij wat had kunnen sparen en als dat nieuwe leven kon gaan beginnen, dan zou dat bericht gaan komen, kom maar over. En er was bij zijn vrouw in Nederland en bij zijn gezin in Nederland verwachting en hoop en spanning. Wanneer komt dat bericht? Hij is ons ten goede in het Vaderhuis. Hij is ons ten goede om... En ondertussen heeft hij bericht gezonden, zoals een vader dat kon doen, die wel eens een brief schreef. Ik heb een baan gevonden en het betaalt zo dat ik dit kan sparen. En dat wakkerde de hoop en de verwachting aan, toch? Hij heeft bericht gezonden met Pinksteren. Hij heeft zijn geest uitgezonden die in onze harten wil wonen en wil werken en ons deel wil geven aan wat Christus heeft verdiend. Dat we al iets mogen krijgen van de schat die in de hemel bewaard wordt. We hoeven niet op te klimmen naar de hemel. We hoeven geen ticket te kopen naar Israël om in Jeruzalem op zoek te gaan of we Jezus kunnen vinden om met hem nog eens te kunnen spreken. Hij heeft zijn geest gezonden. En die geest wil bij ons wonen en in ons hart wonen. Dat is nog dichterbij. En hij is in ons midden, waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn. Daar zegt hij van, ik ben er zelf, hij is er. Hemelvaart is een geweldig anker van de hoop. En hoe oud je nou bent en wat voor levensgeschiedenis je ook achter de rug hebt. Wie deze zaligmaker zoekt in het geloof, wie deze zaligmaker zoekt in het gebed, die krijgt op de paasmorgen te horen, hij is hier niet, want hij is opgewekt, hij leeft. Die krijgt op de hemelvaartsdag te horen, wat kijkt gij omhoog? Hij zal wederkomen zoals hij opgevaren is. En dat is het hele antwoord van die ingehouden spanning van het uitzien naar zijn toekomst. Hij komt terug. En ondertussen is hij voor zijn volk bezig. Ja, dat beeld van die Holland-Amerika-lijn in Rotterdam en waar het nou net mank gaat. Want ja, er was wel hoop bij die moeder en er was wel hoop bij die kinderen. Maar er was toch ook iets van het angst en beven. Zou het lukken? Zou het goed gaan? Zullen we elkaar echt weer zien? Daar was de hoop gemixt met de twijfel omdat het niet zeker was. Maar als Christus opvaart naar de hemel, dan zegt hij het zelf. Gij gelooft in God, geloof ook in mij. Mijn woord, mijn belofte, mijn verzekering is even waar en even betrouwbaar als God zelf en zijn eigen woord. Want ik ben God. Ik kan niet liegen. Ik kan mijn belofte niet breken. En dan is de hoop op hemelvaart, van de hemelvaart van Christus niet. Zou het lukken? Zouden er genoeg plaatsen zijn in dat vaderhuis? Zou er wel genoeg aan schatten zijn dat het ook voor mij nog kan? Nee, dan is er in de hemelvaart van Christus, in zijn vooruitgaan, de zekerheid. Het gaat nu goed komen voor een ieder die gelooft. Want hij heeft de macht en hij heeft de majesteit en hij heeft de heerlijkheid en de glorie en alles wat hij heeft meegenomen in zijn verdienst. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen en gaven genomen tot de troost van mensen om uit te delen. Nu komt het goed voor zijn kerk. Zijn bruidskerk. En dat is de verwachting van die bruidskerk. Dat eigenlijk in dat hele antwoord zindert het. Voelt u het? Voel jij dat? Het zindert van de spanning. Totdat hij komt. Heb je dat wel eens aan het avondmaal? Bij de beker. Neem die, drink alle daaruit en verkondig de dood des Heren. Totdat hij komt. Dat is de spanning van het geloof. Het uitzien naar. De verwachting. Totdat. We zien met uitgerekte halzen uit. Althans als je de bruid bent van deze bruidegom. Zie je met een uitgerekte hals uit naar zijn wederkomst. Wetend dat hij zijn belofte nu aan het vervullen is. Dat is de hoogspanning van het leven van een ware christen. Die hoogspanning van het reeds en het nog niet. Ik mag door het geloof weten dat hij mijn naam meegenomen heeft met zich naar de hemel. En het kan er nooit meer uit. Maar ik ben nog hier op aarde in de gebrokenheid, in de aanvechting van de zonde, in de verleiding van de zonde, in de strijd van het geloof. En toch daardoorheen de grondtoon van de zekerheid. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Daarom, zegt onze belijdenis, daarom verwachten wij die grote dag met groot verlangen om ten volle te kunnen genieten de belofte van God in Jezus Christus onze Here. En wat moet de bruidskerk dan deze middag beschaamd het hoofd buigen? Dat die bruid zo vaak met het gezicht naar beneden loopt, of niet? Dat die bruid nog zo vaak haar bruiloftskleed bezoedelt met de dingen van deze aarde. En dat die bruid nog zo vaak om zich heen ziet. Het duurt zo lang voordat die bruidegom komt. En dat ze omziet of er iemand anders is die haar een beetje kan vermaken. Zullen we de vraag eens eerlijk aan onszelf stellen, gemeente? Als we nou op die eerste vraag zouden mogen antwoorden, ja, de Heere is in mijn leven begonnen. Dat goede werk, ik mag dat geloven. Dat Hij genade heeft gegeven aan mij, de zondaar. Is het dan onze dagelijkse hoogspanning Hem te verwachten uit de hemel? Ga je nou morgen aan het werk, en ik stel de vraag ook aan mezelf, als er allerlei ander kerkelijk werk weer ligt te wachten. Ga je nou aan het werk in de spanning van de hoop en de verwachting, Hij komt terug totdat? Omdat je ziel uitgaat naar Hem. Omdat er in je hart dat verlangen is om ten volle te kunnen genieten de belofte van God in Christus. Ten volle te genieten de verlossing van de zonde, het herstel van alles wat door zonde, ook mijn zonde, gebroken is en krom is. Ten volle te mogen genieten de zaligheid en de heerlijkheid bij de Here. Ten volle te mogen genieten de herstelde band met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En ten volle te genieten ook de herstelde band tussen mij en anderen. Is dat ons geloofsverlangen? Gemeente, ik ben zo vaak een varken. Met de neus in de aarde. En zoeken de dingen die beneden zijn. Zelfs na ontvangen genade, ook als je de Heer Jezus lief hebt gekregen. Hoe snel weer bezorgd en bekommerd. Kom het om de dingen van dit aardse leven, de verantwoordelijkheden die op je schouders liggen. Ze krijgen zomaar weer vat op je, ook alle kerkelijke dingen. Hoe snel bezetten al die aardse dingen, ook de dingen die aandacht moeten hebben. Je kunt je plichten ook niet verzaken. Maar hoe snel hebben al die dingen, al je gedachten, al je bezig zijn over je huwelijk, je kinderen, je kleinkinderen, je ouders, familie, opleiding, baan. Bedrijf, je gezondheid, lichamelijk, psychisch. Hoe snel trekt dat allemaal weer je blik naar beneden? En dan mag de zondag een rustpunt zijn die de Heere je geeft om bezig te zijn met zijn koninkrijk en dat Hij komt. Wat een zegen dat hij zo'n dag geeft. Dat je van al dat andere even ontslagen mag zijn om zo je aandacht samen met anderen die de Heere lief hebben, je gedachten te richten op de Heere en zijn koninkrijk. Als ik toch zo'n dubbele ontmoeting niet had op de zondag. Je gaat toch kopje onder in de hectiek van iedere dag door de week. Ik heb het nodig om gecorrigeerd te worden. Ja, ook een dominee heeft dat nodig om gecorrigeerd te worden. Aangespoord te worden, bemoedigd te worden, vertroost te worden. Ik kom weder. Verlangen naar zijn komst, dat moet steeds weer aangeblazen en gevoed worden door vermaning. Ja, door vermaning. Heb je daar afgelopen week nou geen enkel moment aan gedacht dat hij terugkomt? Ik heb het nodig om gecorrigeerd te worden. Heb je nou zoveel dingen en plannen gemaakt en ver vooruit gepland, zonder ook maar enigszins een keer gedacht te hebben totdat hij komt? Ik heb het nodig om vertroost te worden. Met al de zorgen die afgelopen week weer op je nek gekomen zijn. Met al de dingen die je bezighouden. Heb je er nou nooit bij gedacht dat er een tijd komt dat hij al die eerste dingen wegneemt. En dat er een tijd komt voor zijn bruid. Dat niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. En dat er geen tranen meer zullen zijn. En geen zorgen meer. En geen zonde en geen dood. Ik heb het nodig om bemoedigd te worden. Zie nou toch op naar boven. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is aan de rechterhand van zijn Vader. Die bezig is plaats te maken in het Vaderhuis. Hij maakt alle dingen nieuw. Die de voorspraak bij de Vader is voor een zondaar. Om hem in de harten van zijn volk het vuur aan te wakkeren en aan te blazen en op te laten vlammen. Dat ze die dag van zijn wederkomst met groot verlangen verwachten. Worden we door die liefde gedreven in ons dagelijks werk. Ja, maar dominee, hoe zit dat dan nou precies? Er kunnen best wel vragen bovenkomen bij zijn hemelvaart, zoals hij opgevaren is, lichamelijk, zichtbaar. Ik begrijp dat niet helemaal. Hoe kan hij dan ook zeggen, hij is ook iedere dag bij ons? Ik kan me wel voorstellen dat de vragen die gesteld worden in 47 en 48 misschien niet direct de vragen zijn die u stelt. Maar als je aan de Bijbelstudie bezig bent of je spreekt er op een Bijbelstudiekring een keer over met elkaar, dat je toch nadenkt van ja, hoe zit dat nou? Hij is lichamelijk opgevaren, de Heer Jezus. Als mens is hij in de hemel, maar hij is ook Gods Zoon. Hoe kan hij dan zeggen, ik ben altijd bij u? En gaat dan de catechismus niet een beetje op de toer waarvan de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, we moeten die dingen maar niet nieuwsgierig onderzoeken? Nou ja. Ik denk dat er toch wel meer aan de hand is hier. Het heeft te maken met de zekerheid van mijn zaligheid. Als Jezus met zijn menselijk lichaam niet in de hemel zou zijn nu, waar is mijn zekerheid dat mijn opgestane lichaam straks in Gods nabijheid zal mogen zijn? Uiteindelijk komt het erop neer, is het nou waar wat hij zegt? Is het nou betrouwbaar als hij zegt, ik ga heen, het is u nut dat ik heen ga en ik blijf bij u? Is dat dan niet zo? Ja, het is wel zo. Het zijn best wel eens vragen die een kind van God ook heeft, hoor. Misschien niet in deze vorm, maar u zal het vast wel herkennen als u met de Heere leeft. Dat het ook maar eens een keer op je afkomt. Heer Jezus, waar bent u nu? Bent u er nou echt bij in deze situatie? Als er omstandigheden zijn waarin je geen uitkomst ziet en je je afvraagt, hoe moet het? Heere, bent u er nou echt? Kan ik en mag ik nou in deze situatie erop pleiten dat u van mij weet en van mij ziet en mij wil helpen en zegt, ik ben bij u. Hoe kan ik het weten? Als u in de hemel bent met uw menselijk lichaam, hoe kan u dan bij mij zijn? Ja, dan blijft dat wonder van de menselijke natuur en de goddelijke natuur, dat we nooit met onze gedachten beredeneerd krijgen, maar blijft toch het antwoord. En dan geeft de catechismus ons hier een paar handvatten om te troosten. En ik hoop dat u dat ziet in deze antwoorden. Niet een soort theologisch gefilosofeerde hoe het nou zit, maar in de praktijk van de omgang met de Here, in de zorgen van je leven, in de vragen van je leven. In de aanvechting, is de Heer er nou bij of niet? Dat het geloof mag weten. En naar zijn menselijke natuur is hij in de hemel. En dat is voor mij de waarborg dat als er straks de opstanding van de doden is, ik ook met dit lichaam, maar dan verheerlijkt en zonder zonde, weer voor Gods aangezicht mag leven. En dat er niks meer tussen zit. En tegelijkertijd is zijn godheid groter en kan niet opgesloten worden in dat menselijke lichaam. En daarom mag ik tegelijkertijd geloven dat al is hij met zijn lichaam in de hemel, met zijn godheid en met zijn majesteit en met zijn geest is hij mij nabij. Zoals hij beloofd heeft, al de dagen, tot aan de volleinding van de wereld. En dan mag ik toch antwoord krijgen op die twee vragen. Mag ik nou zeker weten dat als ik in hem geborgen ben door dat ware geloof, ik straks eeuwig bij God mag zijn als mens zoals hij me geschapen heeft, maar dan zonder zonde? Ja, daar zorgt hij voor. Daar staat hij garant voor. En als ik dan totdat hij komt nog bezig moet zijn op deze aarde met al zijn gebrokenheid en verdriet en vragen, mag ik dan weten of hij mij nabij is? Ja, daar staat hij garant voor. Want hij is tegelijkertijd nog altijd Gods zoon. Hij is erbij. Dat is de werkelijkheid voor een ieder die gelooft. En die verwacht zijn wederkomst met groot verlangen. Hij is er al de dagen. Als je de dag begint morgen. Als je wakker wordt. Denk je er wel eens bij na? Als je wakker wordt, dan is hij er al. Hij heeft mij door de nacht gedragen. Hij heeft over mij gewaakt toen ik van niets bewust was. Hij is er aan het begin van de dag als ik mijn ogen weer open doe. Hij is er aan het eind van de dag. Als ik weer in mijn bed ga liggen om me te rusten te leggen. En mijn ogen ga sluiten om te slapen. Hij is er. Hij is er aan het begin van een verdrietige dag. Waar je de avond ervoor van dacht, hoe zou ik er ooit doorheen komen? Hij is er aan het eind van die verdrietige dag. En hij heeft doorgeholpen. Hij is er aan het begin van een blijde dag waar je naar uit hebt gezien. En aan het eind ervan. Een dag vol zegeningen. Het kind van God hoeft niet alleen door het leven. Al vreest het soms een weg door de schaduw van de dood. Langs allerlei verleiding en allerlei weerstand en allerlei tegenstand en aanvechting. Maar toch, hij heeft beloofd, zie ik ben met u. Al moet u door het water gaan. Het zal u niet overstromen. Al moet u door het vuur. Het zal u niet aansteken. En dan is er zo'n dag dat het vuur schijnt te branden. Maar hij is erbij. Wat ben je arm. Als je die geloofskennis niet hebt. Wat ben je zonder hoop in deze wereld als deze Christus je zaligmaker niet is? Hoe moet je een onbekende dag in als deze goede heiland er niet zou zijn? Daar mag een kind van God steeds op terugvallen in zijn gebed. Hij is er al de dagen, wat voor dag het ook wordt, wat voor dag het ook is geweest. En ik hoop dat u daar troost, en ik hoop dat jij daar troost uit mag putten, maar ook het bewustzijn daarvan kent. Want, ik weet niet hoe dat bij u gaat, maar als er nou wel een paar mensen in het gezin wakker zijn en die zitten beneden aan de keukentafel en jij komt beneden, jij wordt net wakker en je komt naar beneden en je loopt gewoon de keuken in en je zegt niks. Dan wordt er misschien wel gereageerd van, ook goedemorgen. Of als je naar bed gaat en er zitten nog een paar mensen in de kamer en je loopt gewoon weg. En je zegt niks. Ook goeienacht, wel rusten hoor. Is toch raar? Als je elkaar niet groet, 's ochtends als je wakker wordt, als je elkaar niet groet als je 's avonds naar bed gaat. Het is eigenlijk een beetje onfatsoenlijk, nietwaar? En dan ga ik het even heel menselijk zeggen, ik bedoel het echt met alle eerbied. Maar om het maar gewoon even zo neer te zetten. Zeg u dat 's ochtends wel eens als u wakker wordt? Goedemorgen, Heer Jezus. U bent er al. U was al wakker. Zeg je het 's avonds wel eens? Ik ga rusten, lieve heiland. Goedenacht. Waak over mij. Zo eenvoudig met de Heer Jezus omgaan. Hij is waarachtig mens, hè? Hij heeft het vroeger als kind tegen zijn ouders ook gezegd. Goedemorgen, welterusten. Nou, dat je zo je dag met hem begint. Zo je dag met hem eindigt. En niet je bed uitspringt en snel je tanden poetst en nog gauw een boterham in je gezicht stopt en wegrent uit huis. Zonder iets te zeggen tegen hem. Of na een hele dag druk in de weer en zwoegen en bezig zijn, je bed inploffen en zo moe zijn dat je niet eens hem goede nacht wenst. Wat zou dat nou voor de Heer Jezus betekenen als je zo leeft? Als hij zegt, ik ben er al de dagen bij, maar je ziet me niet eens staan. Je bedankt me niet eens voor mijn bescherming en zegeningen. Je vraagt niet eens mijn hulp. Als je nou zo leeft, wat moet dat voor de Heer Jezus zijn als hij belooft, ik ben met je alle dagen. En weet u, als we dat meer zouden beoefenen, als we dat meer in de praktijk zouden brengen, dat ik ben met u al de dagen, dat is een geneesmiddel voor een heleboel dingen. Dat is een geneesmiddel tegen wanhoop. Ik weet het niet meer, maar hij is met mij. Het is een geneesmiddel tegen allerhande angst en onzekerheid. Met mijn God dring ik door een bende en spring ik over een muur. Het is een geneesmiddel om in de verleiding van de zonde te vallen. Want hij is erbij. Het is een geneesmiddel om te leven in de oprechte dankbaarheid voor al de zegeningen die hij geeft. Zullen we die vraag ook maar eens eerlijk aan onszelf stellen? Welke dingen zou ik niet meer doen als ik me bedenk, hij is erbij? Zijn er dingen die je niet meer zou doen? Nou, hij is erbij, zegt hij. Zou je er dan niet mee stoppen? En welke dingen zou je wel doen? Als je weet dat hij erbij is. Maar je doet ze nu niet. Hij is erbij. Waarom zou je ze dan nu niet doen? Het is een geneesmiddel dat te beoefenen. Ik ben met u. Het is een bron van kracht, een bron van hoop, een bron van troost, dat te mogen weten. Je zal maar deze week naar het ziekenhuis moeten. En een uitslag gaan horen. En er zijn er hier in ons midden die dat hebben mogen beleven en die niet zullen zeggen, ja dominee, omdat u het zegt is waar, maar omdat het Gods woord is, is het waar. Ik kwam binnen in die kamer van de dokter en ik merkte, hij was er al. Ja, niet die dokter, maar de Heer Jezus. Hij was erbij. En ondanks wat ik te horen kreeg, mocht ik toch de glimlach op mijn gezicht krijgen. Want ik weet, al moet ik door het dal van de schaduw van de dood, zijn stok, zijn staf vertroosten mij. En hij heeft het gezegd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Die bron van troost, dat ik hem mag aanroepen op grond van die belofte, dat hij nooit meer zijn kerk, zijn gelovigen verlaten zal, omdat hij op het kruis door God verlaten is. En laat dat nou in onze dagelijkse leven, in de plannen die we maken, in het werk dat we doen, in de, al de zaken die onze aandacht vragen, nou steeds dat ons richtpunt zijn. Hij is ons vooruit gegaan om de plaatsen te bereiden in het Vaderhuis. En vrees niet, want al die tijd dat ik bezig ben de plaatsen te bereiden, ben ik met u totdat ik kom. En wie hem nou zo mag zoeken in zijn dagelijks leven, 's ochtends, 's avonds, de dag door, die mag hem leren kennen als die voorspreker bij de Vader. Wat een geweldig voorrecht en nut is dat. Er is toegang tot de troon van de genade, niet omdat ik daar mijn zonde kon beleiden, maar omdat er een voorspreker is bij de Vader die mij en al mijn gebreken aan wil horen. Die het overneemt en die daar als de advocaat, als de voorspraak bij de Vader iets doet wat geen enkele aardse advocaat zou doen. Die neemt mijn dossier en die zegt tegen de Vader, ja Vader, wat hier allemaal in staat en wat, waar hij allemaal van beschuldigd wordt, het is allemaal waar. Ik stem toe, des doods schuldig. Dan zoekt hij geen mazen van de wet. Dan kijkt hij niet of er verzachtende omstandigheden zijn. Hij stemt het toe. Deze man is des doods schuldig. Maar Vader, er is nog één pagina toegevoegd in dit dossier. Namelijk, die doodstraf is al uitgevoerd. En u bent een rechtvaardige Vader. U straft niet twee keer dezelfde zonde. Ik heb die doodstraf ondergaan. En daarom pleit ik hem vrij. Ga ik voor hem staan. Want ik heb uw oordeel gedragen en ik heb het zijne op mij genomen en ik bepleit vrijspraak op grond van mijn eigen bloed. En dan is hij de voorspraak die de Vader altijd hoort. Dan vind ik een voorspraak waarbij ik met mijn hele leven terecht kan. Mijn zonde, mijn gebrokenheid, mijn gebrek en mijn onvolmaaktheid en mijn vragen en mijn zorgen, mijn hele hebben en houden. En dan zou ik ook deze avond moeten beleiden, heren, er is niks van terechtgekomen. Ik heb opnieuw bladzijde aan mijn dossier toegevoegd met zonden en mijn struikelen in velen. Maar dan vind ik een voorspraak bij de Vader die zo geduldig is en zo barmhartig is en die zegt, kom maar, geef maar hier. Ik praat wel met Vader in uw plaats. En dan bidt hij het. Vader, ik wil. Ik wil dat deze bij mij is waar ik nu ben. Want u hebt diegene mij gegeven en ik heb mijn leven voor hem gegeven. Vader, laat het uur van uw genade aanbreken. Ja, hij bidt voor de zijne. Er kan ook nog een hele vraag zijn, ik kan daar niet te diep op ingaan, maar ik wilde wel dit van zeggen. Daar ligt een grote troost in, want hij bidt voor de zijne, maar ik weet niet wie dat volkomen getal van de zijne zijn. En dat betekent dat hij ook bidt voor diegenen die nu nog zonder hem leven. Maar waar hij van weet, het zijn gegevenen van mijn Vader. En daarom heeft het altijd zin om aan te houden in het gebed voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen. Al gaan ze een andere weg. Want hoe was het met onszelf gegaan? Was het omdat ik het evangelie begon te geloven? Was het omdat ik begon te bidden? Of was het dat ik het evangelie begon te begrijpen en begon te bidden omdat hij bad, Vader, laat het vandaag het uur van uw genade zijn dat hij het evangelie gaat doorzien. Dat hij zijn knieën gaat buigen en dat hij gaat bidden. Zo bidt hij vandaag. En voor wie zal het zijn? Vader, ik wil 17 mei 2026 dat het uur van uw genade aanbreekt voor deze jongen, voor dat meisje, voor die man, voor die vrouw. En dat jij het bent die vandaag je knieën buigt en je leven aan hem uitbesteedt en zegt, Heere, wees mij de zondaar genadig. Wat is het anders dan de verhoring van het gebed van de voorspraak die voor je gebeden heeft? Vader, ik wil. En dat verlangen van de Heer Jezus Christus, van de bruidegom. Vader, ik wil. Wat moet je daar nou eens over nadenken deze week? Vader, ik wil dat zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Zo verlangend is de bruidegom naar zondaren om ze zalig te maken en om ze in zijn heerlijkheid op te nemen. Zodat het verlangen van de bruid nou niet aanwakkeren. Dat je verlangt om hem te mogen ontmoeten. En als je dat mist, dat je dat dan bidt. Heer Jezus, laat iets van dat verlangen nou ook in mijn hart weerklank mogen vinden. Ja, dan is er nog een heleboel waar ik van genieten mag als gaven en zegeningen van de Heere. Maar ik leer het zien als van die kleine beetjes. Het kan al zoveel zijn, maar van die kleine beetjes, van de grote schat die straks uitgekeerd wordt aan een ieder die in hem gelooft. Dan mag ik genieten van zijn goede gaven. Heere, ik dank u voor deze dag. Ik dank u voor uw woord, ik dank u voor uw zegening, ik dank u voor wie u bent bovenal. En het wakkert het verlangen aan om eens bij hem te mogen zijn. Dan zing ik het soms met schorre stem, omdat ik het moeilijk vind om te zingen. Maar als ik het verlangen van de Heer Jezus Christus daar iets meer van mag proeven, dan snap ik toch dat Lutherlied. Neem goed en bloed ons af. Delf vrouw en kinderen en voor mezelf ook maar het graf. Het brengt u, Satan, geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Halleluja. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, u komt toe de dank en de aanbidding. Zoals het u toegezongen wordt door de heiligen. Laat het zo ook op de aarde mogen zijn. En dan te beginnen uit onze monden. Om wie u bent. Om wat u hebt volbracht. Om wat u uitdeelt uit genade. Om waar u naartoe werkt. Heren, dan kan het ik ben met u ook zo aangevochten worden. Door allerlei omstandigheden in het heden of uit het verleden. Dat we het ook zo vaak niet zien dat u er was. Of niet begrijpen hoe dat dan ging. Maar dan zegt u toch ook deze middag dat we met al die dingen bij u terecht kunnen. En dat voor zover u dat voor ons nuttig acht er antwoord op geeft. Maar dat u ook uw antwoord geeft, mijn genade is u genoeg. Dat we door die genade vrede mogen vinden bij u en het ook aan u kunnen overlaten. Wij zijn maar van die kleine mensjes. Met niet alleen maar een klein verstand, maar ook nog eens vanuit onszelf een verduisterd verstand. Hoe zullen wij uw wegen narekenen? Maar in die worsteling bent u die goede God bij wie we het toch kwijt kunnen. Heb dank, Heere, voor wie u bent en het geduld dat u met ons heeft. En we danken u dat u zegt, ik ben erbij. Ook deze week die voor ons ligt en u weet wat er in onze agenda staat. Van een ieder persoonlijk en u weet waar we tegenop zien. U weet waar we naar uitzien. Maar in dat alles, Heere, doe ons leven. In ons spreken, in ons zwijgen, in ons doen, in ons laten. Altijd in dat perspectief, totdat Hij komt. Laat uw hemelvaart en uw aanstaande wederkomst ons leven zo mogen stempelen, dat wij in voorspoed dankbaar en in tegenspoed geduldig zullen zijn, ook deze week. Zo dragen we elkaar aan u op en het werk dat deze week ligt te wachten. Wees met een ieder, Heere, wees met het ambtelijke werk dat ook deze week weer voortgezet wordt. Wees met ieders werk, of waar we ons ook deze week zullen bevinden en wat de taken en verantwoordelijkheden ook zullen zijn. Maak ons daartoe bekwaam als een lichtend licht en een smaakgevend en bederfwerend zout. Dat we zo tot een zegen mogen zijn. Heren, zo zeggen we u dank, zo bidden we. Wil met een ieder zijn, ook als hij straks thuis komt. Misschien wel in stilte, alleen, of in een situatie waarin het moeilijk of onmogelijk is om door te spreken. Heren, wees u dan die God van nabij, want ook dat weet u immers. En u zegt, ik ben met u, alle dagen. Zo bidden we u, kom weder, Heer Jezus. Ja, haast u. Want uw komst is het die het heil van uw bruidskerk volmaakt. En wilt u dan allen die daartoe nu nog niet behoren, door wedergeboorte en geloof, sneller daartoe brengen dan dat u wederkomt. U tot eer, hen tot heil. Zo zeggen we u dank en zo bidden we u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 117 is onze slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van deze God die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.